Gemeente namens de Kerkenraad heb ik u de volgende dingen mee te delen. Afgelopen vrijdag is er bij Leonard en Nanda van Kreuningen een zoon geboren. Zijn namen zijn Gerrit, Leendert, Samuel. En de roepnaam is Samuel. Aanstaande donderdagavond zal er weer bijbellezing zijn. Het thema voor dit seizoen is stenen in de Bijbel. Geestelijke lessen van stenen die vermeld staan in het woord van God. De bijbellezing wordt gehouden in de kerkzaal en begint om 7:45. Vrijdagavond begint de belijdeniscatechisatie. Dat vangt aan om 7:30. En zij die de belijdeniscatechisatie willen volgen, worden verzocht om contact op te nemen met dominee Procé. De belijdeniscatechisatie van het vorige seizoen worden aanstaande vrijdag om 8:30 verwacht. Volgende week zondag zal er in de morgendienst bediening van de heilige doop zijn. En volgende week zondag zal ook de zondagsschool weer beginnen. De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. En begin van deze week zullen ze e-mailinformatie erover krijgen. De zondagsschool heeft in de afgelopen maanden, doordat we geen kerkdiensten konden houden, geen inkomen gehad. De uitgaven zijn wel doorgegaan door de aanschaf van Paas- en Pinksterboeken en de nieuwe roosters. En daarom zijn vrijwillige gaven van harte welkom. En die kunnen op rekening van de kerk worden overgemaakt onder vermelding van zondagsschool. Vrijdag 11 september hopen Jarnik Vroegendewij en Anne José van der Linden in het huwelijk te treden. Kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden in het kerkgebouw van de hervormde kerk van Renesse. Deze dienst zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. En dominee Procé hoopt daarvoor te gaan. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 119 en daarvan het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. gemeente, zoals we dat gewoon zijn, luisteren we ook vanmorgen allereerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we gaan het woord van de Heere lezen in het boek Handelingen. En daarvan lezen wij het 12e hoofdstuk. En dan zullen we in aansluiting aan de lezing van Handelingen 12... met elkaar zingen uit Psalm 21, het 8e vers. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Psalm 21, vers 8. En omtrent diezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort ook Petrus te vangen. En dat waren de dagen van de ongehevelde broden. De welke ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, wilde na het paasfeest hem om voortbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden hem in de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende: sta haastig op. En zijn ketenen vielen af van zijn handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem, en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en de tweede wacht waren gegaan, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij een straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit de verwachting van het volk der Joden. En alles overlegd hebbende ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd wordt Marcus, alwaar velen samenvergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeiden tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij opengedaan had, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe de Heere hem uit de gevangenis uitgeleid had. En hij zeide, boodschapt dit aan Jacobus en de broederen. En hij, uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag geworden was, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hen gezocht had en niet vond en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij zouden weggeleid worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen. Maar zij kwamen eendrachtiglijk tot hem en Blastus, de koningskamerling, overreed hebbende, begeerde vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem van God en niet van een mens. En van stonde aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij God de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd wordt Marcus.
Thank you.
Gemeente, het verhaal was nog niet af. Een aantal weken geleden hebben we met elkaar ook Handelingen 12 gelezen. Maar toen kwamen we niet verder dan het eerste gedeelte dat eindigt bij vers 17. Maar het heeft de Heilige Geest goed gedacht om ook daarna nog wat te vertellen. En daarin gaat het met name over Herodes. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in de versen 20 tot en met 23. Ik lees u die versen nog een keer. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen. Maar zij kwamen tot des konings kamerling. Zij kwamen eendrachtiglijk tot hem. En Blastus, die des konings kamerling was, overreed hebbende begeerde vrede. Omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg de engel des Heren hem. Daarom dat hij God de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten. En gaf de geest. Gemeente, we gaan samen de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord en heel deze kerkdienst. Daar zullen we dan ook tegelijkertijd voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor het gezin van Kreuningen, voor de geboorte van Samuel. En voorbeden doen we voor Rafael Witte, die aanstaande dinsdag een operatie moet ondergaan in verband met een liesbreuk. U weet, Rafael is een kind, een baby van 3 maanden oud. En verder zullen we bidden, zonder verdere namen te noemen, voor de ernstige zieken in de gemeente. Laten we samen bidden. Heren, het mag wel weer zondag zijn. En het is ook vandaag weer mogelijk om naar de kerk te gaan. Althans, een deel van de gemeente was in de gelegenheid om naar dit kerkgebouw te komen. Maar de anderen, dat is dan toch tegelijkertijd ook het grootste deel van de gemeente, moet thuis de kerkdienst meemaken. Dat kan. Gelukkig zijn de mogelijkheden dat mensen ook aan huis gebonden toch de kerkdiensten kunnen meemaken, meebeleven. Maar dat is natuurlijk ook niet normaal. Zo hebt u het ook nooit bedoeld. U hebt het in uw woord ook wel anders gezegd. En het is onze plicht, onze heilige plicht om als gemeente op te komen. Maar die mogelijkheden hebben we deze periode niet. En hoe lang deze periode zal aanhouden, dat kan ook niemand ons vertellen. Dus ook hoe lang deze onnatuurlijke situatie voortduurt, weten we niet. Maar we mogen dankbaar zijn voor de verruiming tot op zekere hoogte. En het is in ieder geval voor de gemeente van tijd tot tijd mogelijk om samen te komen in het bedehuis. Hier horen we op zondagmorgen en op zondagavond. Hier horen we, Heren, want hier roept u ons samen. En hier wilt u uw werk doen. En wij hopen en bidden dat u dat ook doen wilt in de huiskamers. En dat overal waar uw woord klinkt, er ook de werking van uw geest bij mag zijn. En dat ook in deze abnormale tijden het werk van uw geest voortgang zal hebben. En dat de bouw van uw gemeente, Heer Jezus, ook voortgang zal hebben. En dat de duivel geen gelegenheid zal hebben en ook de situatie van u niet zal kunnen gebruiken om uw kerk nog meer afbreuk te doen. En nu zijn we hier, Heren, En uw woord is ook hier. Dat was al trouwens hier. En het is vanwege dat woord dat we hier zijn. Want u hebt door dat woord wat te zeggen. Ook tot de gemeente van vandaag. En de alles wat u in uw woord heeft laten optekenen en wat de Heilige Geest belangrijk genoeg had was en achtte om aan de komende generaties tot aan de eindtijd toe door te geven, dat staat nog steeds in de Bijbel. En we hebben de moed niet en we hebben ook de vrijmoedigheid niet om bepaalde gedeelten uit uw woord weg te laten en niet te horen en niet te lezen. En niet te bepreken. Maar zo wilt u dat niet, heren. Die verkeerde neiging die er bij ons zit. Die verkeerde neiging om liever alle lieflijke en opbeurende dingen te lezen en te horen en te bepreken. Die neiging moet en mag ons niet beheersen. Alles wat u nodig oordeelt naar de ganse raad van God. Alles wat er zo in uw woord staat, heren, dat verdient onze aandacht. Dat zegt u tegen de kerk ook van vandaag. En vandaar dat ook de woorden van onze tekst in de Bijbel zijn blijven staan. En nu bidden wij van u, heren, dat u over de prediking van dit gedeelte uw onmisbare zegen wilt geven. Dat u, o Heilige Geest, de inspirator van de Bijbel, ook de toepasser van dat woord wilt zijn aan onze harten. En dat de lering en dat het onderwijs uit dit Bijbelgedeelte door ons mag worden verstaan. Jazeker, dan zal het een ernstig woord moeten zijn. Een woord waarin het, zoals het in de Bijbel al vaker gezegd wordt, waarin duidelijk gemaakt wordt, heren, dat u de hovaardigen wederstaat. En dat u alleen aan de nederigen barmhartigheid en genade bewijst. Dat is de les van vanmorgen in ieder geval. En mogen we die ter harte nemen, heren. U wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft u genade. En als we dat met elkaar overdenken, heren, laat uw geest er dan gebruik van maken om ons die les te leren en ons in onze hoogmoed af te breken en ons in de rechte nederigheid en verootmoediging te brengen om langs die weg ook in die gestalte de genade van Christus te ondervinden. We bidden, heren, dat u in ons midden wilt zijn en dat u getuigenis wilt geven aan uw woord. En waar bekering nodig is, dat u die bekering werken wil. En waar geloof nodig is, dat u dat geloof ook werken wilt. En dat u alles wat wij onszelf hebben wijsgemaakt en alles waarin we onszelf hebben opgebouwd mag worden afgebroken. En dat uw werk voortgang mag hebben. En dat het leven der genade voortgang zal hebben. En dat degenen die u vrezen meer en meer de werkelijkheid van de nederigheid mogen beoefenen. Om zo op de juiste wijze voor uw aangezicht te verkeren. Niet alleen in de kerkdiensten, maar ook heel de week door. Elke dag opnieuw. Nederig van hart. Ootmoedig. Mensen die weten wat het is om te buigen en te knielen. En als verbeurd hebbende zondaren om genade te vragen. Wees u zo in ons midden, heren. En dan willen wij tegelijkertijd ook twee dingen doen. Bidden, voorbeden doen en dankzegging doen. Voorbeden voor dat jonge kind van de familie Witte. Heren, het kind is nog maar nauwelijks op deze wereld en het moet al een operatie ondergaan. Het is tegelijkertijd al duidelijk, ook daarin, dat dit kind ook deelt in de gevolgen van de zonde. Zijn eigen zonde, ach, wat kan daarvan gezegd worden, heren? De zonde die hij meebracht toen hij geboren werd. Ja, dat is werkelijk. Er is zonde al op het moment van onze geboorte. En zo blijft het ook werkelijkheid. Aangeboren en werkelijke zonden. Maar wij bidden u, en dat mogen we toch ook doen, Heere, dat u dit kind wilt gedenken. Dat u het door de operatie heen wilt helpen. En dat u daarin uw genade wilt bewijzen. En tegelijkertijd een bewijs wilt geven dat er nog meer bij u te verkrijgen is. Ook voor de geestelijke welstand. Ook voor de nieuwe geboorte die dit kind, net als alle andere kinderen, nodig heeft. Wilt u dat werken, Heere? En de ouders verblijden door uw daden. En laat dit kind dan voor uw rekening liggen. Voor tijd en eeuwigheid. Wij danken u ook, Heere, voor het gezin van Kreuningen. U hebt daar een zegen gegeven. Ze mochten opnieuw een kind ontvangen. En voor dat kind willen wij bidden. En voor de ouders, met name de moeder, willen wij bidden. U maakte alles wel. Doet u dat verder ook. Laat dit kind in de vrezen van uw naam mogen opgroeien en opgevoed worden. En geef de ouders daartoe alle genade die ze nodig hebben. Laten ze persoonlijk ook deel hebben aan dat heil. Om het vanuit hun eigen overtuiging ook met des te meer duidelijkheid hun kinderen voor te mogen houden en voor te mogen leven. Heren, mogen wij u ook bidden voor de ernstig zieken in de gemeente. Meerdere malen zullen hun namen genoemd zijn. En dat hoeft niet iedere keer herhaald te worden. Maar we mogen ze wel telkens weer aan de troon van uw genade neerleggen. En we mogen met die zieke gemeenteleden toch wel doen wat die vier vrienden uit het evangelie met hun kranken, met hun kreupelen, met hun verlamde vriend deden. Ze brachten hem tot Jezus en ze legden hem aan zijn voeten neer. Heren, mogen we dat doen met de ernstig zieken. En met de mensen die ervaren, heel pijnlijk, dat het leven broos en vergankelijk is. En dat we sterven gaan. Ja, we weten het en we wisten het allang. Maar iedere keer maakt u het weer waar. En dan kunnen er perioden in ons leven aanbreken dat allerlei dingen die belangrijk waren, hun belangrijkheid helemaal kwijtraken. En dat er niets anders overblijft dan een ootmoedig vragen om genade, om de dingen der zaligheid. Heren, in het licht van de werkelijkheid van ons sterven, wat betekent dit aardse leven dan eigenlijk? Waarom zouden we ons daar zo druk mee maken, als het toch allemaal weer een keer wordt weggenomen? Dan moet onze ziel gered zijn. En laat dat maar mogen gebeuren, Heren. En wilt u in dat opzicht ook die ernstig zieken genadig voor uw rekening nemen? Zonden, Heren, we hebben er genoeg. Veel te veel. Ons leven getuigt tegen ons. En ons geweten zegt het ook dat uw woord gelijk heeft. Dat we verloren en verdorven mensen zijn. Maar uw woord zegt ook meer. Uw woord zegt ook dat er veel vergeving is. En dat in het bloed van de Heer Jezus Christus zelfs de grootste en ernstigste zonden kunnen worden weggewassen. Geef dat te geloven en wil op grond van dat bloed ons gebed horen en verhoren. Amen. Gemeente, we zullen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Psalm 68 en daarvan vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. Thank you. Gemeente, straks na de prediking zingen we uit de 52e psalm en daarvan het vijfde vers. Zie, zal men zeggen, zie die dwaze die op zijn rijkdom stout enzovoort. 52, het vijfde vers. Eigenlijk zouden we dan vers 6 ook moeten zingen, maar vanwege, ook alweer vanwege corona, wordt er per keer maar één vers gezongen. We zijn zo bang voor die aerosolen, weet u. Maar laten we dan in gedachten vers 6 er ook maar bij zingen. Misschien kan de organist dan iets langer een naspel spelen. En dan denken we en mediteren we ook over vers 6. Ja, er staan gedeelten in de Bijbel die we er misschien liever niet zouden hebben. En ze staan er toch. En niemand heeft de moed gehad om ze officieel uit de Bijbel te verwijderen. Daar had niemand ook opdracht voor gekregen. De Heere heeft het zo beslist en zo bestuurd. En de Heilige Geest heeft het daarom zo gedaan dat het ook in de Bijbel kwam te staan wat er met Herodes ging gebeuren. Daar hadden ze in Jeruzalem knap last van gekregen. Hij was begonnen met een aantal mensen het leven moeilijk te maken. Daar begon het over. Daar begint het over in hoofdstuk 12. En toen heeft hij een van de apostelen gedood, Jacobus. En iedereen in Jeruzalem in de christelijke gemeente vroeg zich somber, angstig af hoe het verder zou gaan. Zou de Heere zijn ambtsdragers weg gaan nemen? Moest de gemeente het zonder nu Jacobus en straks ook zonder zijn broer Johannes en nog weer anderen gaan doen? Ja, het lijkt erop, want Herodes heeft ook Petrus gevangen gezet. En we hebben een aantal maanden geleden met elkaar die geschiedenis overdacht. Petrus in de gevangenis, maar de gemeente wist haar taak. En deed wat ze als taak voor zich zag. Ze konden niet veel doen, maar ze konden nog wel bidden. En dat deden ze. En dat deden ze gedurig. En dat deden ze totdat de Heere antwoord gaf. En hij gaf antwoord. Petrus werd op een wonderlijke manier bevrijd. En Herodes' plannen werden gefrustreerd. Het plan dat hij had om Petrus op die dag te executeren, want de dagen van het paasfeest waren voorbij, maar het plan dat Herodes in dat opzicht gemaakt had, dat kon niet doorgaan. Herodes leed een pijnlijke nederlaag. Hij werd op een pijnlijke manier eigenlijk vernederd. En nadat hij maatregelen genomen had tegen de soldaten die de opdracht hadden om Petrus te bewaren en te bewaken, en die maatregelen van Herodes tegenover die soldaten die hun plicht hadden verzuimd, want Petrus was vrij. Die maatregelen waren voor die soldaten heel pijnlijk. Ze werden weggeleid. En wat dat verder inhield, dat mag u erbij denken. Want de harde wetten waren inderdaad harde wetten. En deze soldaten hebben het met hun leven moeten bekopen. En toen is Herodes maar zo snel mogelijk vertrokken. Na die nederlaag die hij leed, wil hij liever maar niet in Jeruzalem blijven. Hij gaat naar Caesarea. En wat er daar gebeurde, dat wordt ons verteld in onze tekst. Wat er daar gebeurde, wat de Heere op andere plaatsen in zijn woord ook zegt. God wederstaat de hoovaardige. En het vervolg van die tekst is: maar de nederigen geeft hij genade. God wederstaat de hoovaardige wel, dat ervaart deze Herodes. Hoe is de situatie? Hij probeert over die teleurstelling en die tegenvaller heen te komen. Hij maakt plannen om oorlog te gaan voeren. Om langs de weg van het voeren van oorlog een klein beetje van zijn reputatie te herstellen. En zijn naam toch weer inderdaad met ere te laten noemen. Nu zijn er mensen die met hem spotten en die hem verwijten dat hij Petrus niet eens veilig heeft kunnen laten bewaren door ik weet niet hoeveel soldaten. En dat hij het maar heeft moeten opgeven, het plan om Petrus te executeren. Maar Herodes zal proberen via die veldtocht tegen Tyrus en Sidon zijn reputatie weer wat op te vijzelen. Daar krijgen de mensen in Tyrus en Sidon lucht van. En ze zenden een gezelschap naar Judea, naar Samaria. En daar proberen deze gezanten de koning Herodes tot andere opvattingen en plannen te brengen. Ze schakelen daarbij een zekere Blastus, een kamerling van de koning, een man die nogal wat invloed heeft. Ze schakelen deze Blastus in. Ze lobbyen met hem en zullen hem wel op de een of andere manier omgekocht hebben. En deze Blastus moet dan zijn pogingen in het werk stellen om Herodes van zijn oorlogsplannen af te houden. Het lukt hem. Herodes geeft toe. Maar dan zal hij op een andere manier toch proberen om weer in de gunst van de mensen te komen en over zijn teleurstellingen en zijn tegenslagen heen te komen. Hij zal een reden voeren. En daar moeten die afgevaardigden uit Tyrus en Sidon ook maar bij zijn. Maar zij niet alleen, daar moeten zoveel mogelijk mensen bij aanwezig zijn. En aangezien Herodes niks te maken had met de anderhalve meter samenleving, waren er ook veel mensen bij elkaar gekomen. En Herodes in al de pracht en de praal die bij zijn koningschap hoorde, zoals hij meende, heeft zich inderdaad toen laten kennen als een grote redenaar. Wat hij gezegd heeft, dat wordt ons niet vermeld, maar het zal wel allemaal zo ongeveer gedraaid hebben om zijn eigen grootheid, zijn eigen heerlijkheid, zijn eigen goeddadigheid. Als hij zichzelf gaat prijzen als een koning die weliswaar alle reden heeft om oorlog te voeren met onderdanen die zich niet aan zijn wetten houden, is hij toch een koning die alle dingen over het, die zijn hand toch eens over het hart strijkt en die ook in mildheid en in goedheid aan anderen kan denken en ze grootmoedig hun zonden kan vergeven. In een fijn blinkend lijnwaad dat weerkaatst het licht van de zon, zodat het licht als het ware van hemzelf uitstraalt in de verheerlijking van zijn eigen persoonlijkheid, geeft deze koning Herodes de mensen die naar hem luisteren een stukje te horen over zijn eigen grootheid en goedheid. En iedereen raakt er diep van onder de indruk. Allen die het horen en de een steekt de ander aan. En als er één begint met toejuichingen, dan volgt de anderen en tenslotte zijn ze allemaal bezig en ze applaudisseren. En in hun enthousiasme zeggen ze, dit is niet de stem van een mens. Nee, kijk maar, hij ziet eruit als een godheid. En de stem van deze Herodes is de stem van God. En een glimlach krult zich om de lippen van Herodes. En onwillekeurig buigt hij het hoofd en knikt. En zegt tegen zichzelf, ja, zo is het. Zo wilde ik het. Dit ben ik waard. Ik, Herodes, een machtig koning. Mensen buigen voor mij. Mensen komen met smeekbeden naar mij toe. En als ik barmhartig en genadig blijk te zijn, dan geven ze me de eer die ik waard ben te ontvangen. Herodes, een herleefde Nebukadnezar zou je kunnen zeggen. Het was wel een beetje anders in de tijd van Nebukadnezar, maar de geest waaruit deze man sprak is dezelfde als de geest waaruit Herodes spreekt. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dat ik gebouwd heb. En Herodes kan ook zo denken. Is dit niet de macht die ik uitoefen? Dat mensen als smekelingen naar me toe komen en vragen, koning, doet u het alstublieft niet. Laat ons met vrede en laat het doorgaan wat we tot nog toe ontvangen hebben. De graanleveranties die wij in Tyrus en Sidon tot nog toe hebben gekregen vanuit Juda. Laat ons daarin blijven delen. Wij zijn afhankelijk van u, koning. En u hoeft alleen maar te spreken en dan is het er. U hoeft alleen maar te gebieden en dan staat het er. U hoeft uw knechten alleen maar opdracht te geven om weer die graanleveranties voor te zetten. Koning, wilt u dat doen? En zo heeft Herodes zich verhoogd. Nou ja, hij werd verhoogd ook. Het was niet alleen maar zijn eigen fout, maar het was ook de fout van de mensen. Zij hadden niet in de gaten dat Herodes ook maar een nietig mensenkind is. Ondanks zijn prachtige klederen, ondanks zijn geweldige reden, ondanks alle heerlijkheid die hij uitstraalt, toch niet meer dan een mens. Een mens die het ook niet kon verhinderen dat een engel des Heren Petrus uit de gevangenis haalde. En dat de gebeden van de gemeente in Jeruzalem werden verhoord. Een koning toch met beperkingen. Maar daar moet die maar niemand meer aan denken. Laten ze maar groot en heerlijk van Herodes denken. Daar is die man op uit. En dat is zijn zonde. En deze zonde straalt naar alle kanten uit. Want net als de andere Herodesen, en er worden er in de Bijbel 4 genoemd. Nou, net zoals die andere is ook deze Herodes een ambitieuze man. Het is een pronkzuchtige man. En het is een wreed mens. En alles moet hem dienen. En iedereen moet hem gehoorzamen. Waarom staat dit beeld van Herodes in de Bijbel? En waarom wordt ons deze geschiedenis verteld? Wel, laten we maar allereerst zeggen dat de Heere het zo heeft bestuurd. En dat het niet toevallig is dat Handelingen 12 niet bij vers 17 eindigt. Of bij vers 19. Maar dat daar daarna nog een paar andere dingen gezegd worden. Onder andere de dingen waar het nu in de prediking over gaat. Het is niet toevallig. En je kan niet denken dat Lucas, de schrijver van de Handelingen der Apostelen, beslist heeft dat dit er ook bij moest. Nee, wij geloven in de inspiratie. Wij geloven dat het woord van de Heere in zijn totaliteit een werk, een product van de Heilige Geest is. Tot stand gebracht weliswaar door mensen en geschreven door mensen, maar toch uiteindelijk voortgebracht door de Heilige Geest. Het woord Gods is een woord dat door de Heere is ingegeven. En als we de vraag stellen waarom staat dit van Herodes ook in de Bijbel, dan zegt de Heer, ja, laat dat maar bij mij over. Maar leert u de lessen maar die er in dit gedeelte geschreven worden. Begrijpt u maar wat ik zeggen wil. Want ik heb u in dit gedeelte ook iets te zeggen. Hier is een mens en hij staat als een voorbeeld voor u. Die we als een hoogmoedig mens kunnen typeren. En Herodes is niet de enige. Hebt u uzelf wel eens leren kennen? Hebt u ook wel eens een blik geslagen in uw eigen hart? Ja, maar ik ben toch niet gelijk aan Herodes? Dat is nog de vraag. Ja, maar... Ja, nee, u hebt de gelegenheid niet gehad om te doen wat hij deed. U hebt die positie niet verworven die hij kreeg. U kunt die reden misschien helemaal niet zo nadoen zoals hij dat deed. En uw klederen zijn ook niet zo koninklijk als de klederen van deze Herodes. Nee, u lijkt niet in alle opzichten op hem. Maar in de grond van de zaak, wezenlijk. Het wezenlijke, dat zat niet in zijn mooie kleren. Het wezenlijke zat ook niet in zijn prachtige toespraak. Het wezenlijke zat in zijn hart. Uit het hart des mensen komen de verschillende zonden en de verschillende zondige neigingen voort. Uit het hart des mensen. Want wat is dat hart? Dat net als dat hart van Nebukadnezar en net als het hart van Herodes is ook ons hart boos en schuldig, arglistig. Dodelijk, dat staat ook in de schrift. En wij zijn allemaal kwetsbaar voor het virus van de hoogmoed. Misschien is dat niet zo opvallend in uw leven, maar ik denk eigenlijk met zekerheid dat als de Heere ons aan onszelf ontdekt, dat wij vroeg of laat ook de ontdekking doen. Ik ben in de grond van de zaak niet zoveel anders. Want het gaat mij ook vaak om mezelf. Het gaat mij ook om erkend te worden door anderen. Gemeente, laten we er niet omheen draaien. En laten we er ook niet heel te veel woorden aan besteden. Maar één ding. Zolang wij onbekeerd zijn, bewijzen we dat we hoogmoedig zijn. Hoe dan? Onbekeerd zijn, dat bewijst dat we de Heere geen gelijk geven. De Heere zegt dat wij van nature zondaren, verloren zondaren zijn, schuldig. Begonnen bij onze geboorte en daarvoor. En het is niet anders geworden. En als we ons eigen leven leren kennen en leren overzien, dan moeten we wel tot de erkentenis komen. Ja, Heere, ik heb zo lang eigenlijk al uw tegengestaan. Ik heb uw woorden niet geloofd. Als u tot bekering riep, dan kwam ik niet tot bekering. Als u me waarschuwde voor de zonde, dan deed ik de zonde toch. Als u mij riep om mijn zonde te belijden, dan deed ik dat weliswaar met de mond wel, maar met mijn hart eigenlijk ook weer niet. En zolang als Gods geest ons niet echt de genade van de wedergeboorte geeft, zijn wij in onze verhouding tegenover de Heere niet anders dan hoogmoedige tegenstanders die het durven wagen om God ongehoorzaam te zijn. Als de Heere zegt, en hij zegt het in liefde, en hij nodigt ons tegelijkertijd ook, als de Heere zegt, geef mij uw hart, dan zegt de natuurlijk mens, dat doe ik niet. Ik wil mijn eigen hart bewaren. En ik wil baas van mijn eigen leven zijn. En als de Heere zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde, dan zeggen wij van nature, en ik doe het toch niet. Als de Heere zegt, dat we hebben te geloven. En geloven is gehoorzamen. Dan doen we het niet. Nou, komt het nu wat dichterbij. Zitten we hier in de kerk als, de Bijbel noemt het zo, natuurlijke mensen. Mensen die eigenlijk nog nooit gebogen hebben. Dat was met Herodes ook het probleem. Hij had nooit echt gebogen voor de God van Israël. Hij was iemand uit het buitenland die op de een of andere manier kans gezien had het hele Herodische geslacht om de lakens uit te delen in Jeruzalem. En de Romeinse overheersers die lieten dat maar begaan. Maar deze Idumeër, deze Edomiet, deze Herodes is iemand die nooit in oprechtheid voor de God van Israël heeft gebogen. Hij kon het zelf. En hij deed soms wel eens alsof. En van deze Herodes is bekend dat hij huilde toen ze in zijn nabijheid Deuteronomium 17 lazen, de koningswet. En in die koningswet staat dat als Israël een koning begeert, ze geen koning uit het buitenland mogen aanstellen. En Herodes was wel een koning uit het buitenland. En toen hij dat hoorde, toen heeft hij quasi vroom gehuild. En de Joden vonden dat maar al te mooi. Het was toch echt wel een man aan wie ze inderdaad hun rijk konden toevertrouwen. Maar echt buigen. Echt als een zondaar zijn plaats innemen. Geen sprake van. Net zo min als die andere Herodes die Johannes de Doper heeft laten ombrengen. En die ook de Heer Jezus bespot heeft toen hij als de leidende knecht des Heeren voor hem gebracht werd. Ook deze Herodes, een vijand van God. En nooit, nooit werd het anders. Wel nu, begint het een beetje te dagen dat wij in de grond van de zaak niet anders zijn dan Herodes. En zelfs als God ons genade bewezen heeft, hoe ziet ons leven er dan uit? Is het dan allemaal in overeenstemming met de bedoelingen van de Heere? Is er dan altijd die toewijding aan de Heere en zijn dienst en die gehoorzaamheid en die gewilligheid en de liefde waarmee wij de Heere als degene die ons eerst heeft lief gehad nu ook begeren lief te hebben? Is ons leven gestempeld gedagendurig weer door de vrezen van de Heere? Of zijn er in ons leven nog altijd weer van die elementen overgebleven waaruit blijkt dat wij toch graag onze eigen eer bevorderen? En dat we onze eigen kwaliteiten liever uitstallen? En dat mensen toch rekening met ons moeten houden? En dat wij het misschien zelfs wel mooier kunnen vertellen dan andere van Gods kinderen? En dan iedereen zijn persoonlijke situatie. De dominee die denkt dat hij beter kan preken dan zijn collega's. En de ouderling die denkt dat hij trouwer in zijn bezoekwerk is dan de ander. En noemt hij maar op, ieder op zijn eigen terrein en in zijn eigen situatie. God heeft een hoop geduld nodig als hij al die hoogmoed aanziet. En hoe lang zal hij dat doen? Zal hij dat altijd doen? En is er altijd wel een mogelijkheid dat de Heere toch ons laat bestaan, voortbestaan in onze ellendige hoogmoed? Nou, dat is bij Herodes in ieder geval niet gebeurd. Herodes, hij heeft geglimlacht en hij heeft gedacht in zichzelf, goed zo. Geef me die eer maar, ik ben het waard ook. Maar de Heere heeft het ook gezien. En op dat moment dat de Heere het zag, stuurde de Heere een van zijn engelen naar Caesarea. We Misschien wel diezelfde die een tijdje geleden in Jeruzalem kwam om Petrus te bevrijden. Misschien ook een andere engel. Maar, en dat hadden ze dan met elkaar gemeen, gestuurd door de Here. En wat moet deze engel dan in Caesarea doen? Herodes slaan. Waarmee? Met een ernstige ziekte. Nog maar nauwelijks is Herodes klaar met zijn reden. En terwijl het Hosanna en het Halleluja geroep nog voortduren. Terwijl de schare nog diep en enthousiast onder de indruk is. Wordt Herodes met een ongeneeslijke ziekte geslagen. En hij kan naar huis. Hij kan terug naar zijn paleis. Maar beter wordt hij niet meer. Hij is eigenlijk tegelijkertijd terminaal. En de ziekte breekt uit. En de ziekte gaat verder. En dat wordt hoe langer hoe erger met hem. Zodat terwijl hij nog leeft, zijn lichaam al tot ontbinding overging. En zijn dienaren hem niet meer konden dienen vanwege de stank die er van hem uitging. Daar heb je een mens, een hoogmoedig mens, geslagen door Gods hand. Daar heb je het oordeel over de hoogmoed. Daar zie je hoe ver de Heere gaat als hij de hoogmoedigen gaat vernederen. Dan is er echt ook een ontzaglijk diepe vernedering. En zo eindigt het met Herodes. Bepaalt geen evangelie, nietwaar? Nee, maar het hoeft ook niet altijd enkel evangelie te zijn. Straks op de dag van het gericht zal er wel evangelie zijn, zeker. Als al de gezaligden binnenkomen in de eeuwige heerlijkheid. Maar als al Gods vijanden voor eeuwig veroordeeld en weggedaan worden. Als gebeuren gaat wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn. En ze kunnen zich ertegen verzetten. Maar ze kunnen in hun verzet niet volhouden. Ze moeten, ze zullen gaan. Herodes kan doen wat hij wil. Hij kan de beste doktoren proberen te vinden. Hij kan allerlei bekende en onbekende medicijnen gebruiken. Maar er verandert bij hem niks. Gods oordeel trekt door totdat het volledig voltrokken is. Dat moeten wij dus kennelijk ook weten. Ja, dat moeten wij weten, gemeente. Dat het te vergeefs is om tegen God te strijden. Niemand heeft ooit tegen God gestreden en vrede gehad. Niemand heeft het kunnen volhouden in zijn verzet tegen de Heere. In zijn onwilligheid om te buigen. In zijn onwilligheid om schuldenaar te worden. En in zijn onwilligheid om genade te bidden. Niemand heeft het ooit vol kunnen houden. Je kunt het hooguit één leven volhouden. En langer niet. En dat staat hier in de Bijbel getekend. En het staat er tot onze lering. Al de schrift is van God ingegeven. Ja, misschien zou u zeggen, ik had toch liever gehad dat Handelingen 12 een beetje eerder geëindigd had. En dat we al sneller naar hoofdstuk 13 hadden kunnen doorgaan. Maar de Heere zegt, ja, ik heb geen rekening te houden met wat jullie liever hebben. Maar jullie hebben rekening te houden met wat ik belangrijk vind. En wat ik je zeggen wil. En waarom wil ik het je zeggen? Ja, waarom wil de Heere ons dit vertellen over Herodes? Omdat hij ons er niet voor over heeft om diezelfde weg te gaan. Hij wil ons ervoor waarschuwen. Hij wil aan de ene kant lieflijk nodigen. Dat wordt in het evangelie op honderden plaatsen duidelijk gemaakt. Maar als de lieflijke nodiging uiteindelijk geen uitwerking heeft, dan heeft de Heer nog een ander middel. En dan gebruikt hij dat andere middel. En dat andere middel heet de schrik des Heren. En die wordt ook gebreekt. En die wordt ook in de Bijbel teruggevonden. En de Heere bedoelt daar hetzelfde mee als met de lieflijke nodiging. Als de schrik des Heren er is, dan is de bedoeling van de Heere om ons te bewegen tot het geloof. De Heere, en dat mag u gerust weten, de Heere doet niets anders dan ons tot de zaligheid nodigen en ons roepen. En ons tot bekering en inkeer roepen. Of hij ons lieflijk nodigt. En zegt, waarom zoudt gij sterven? Of dat hij ons waarschuwt en zegt, houdt u er rekening mee dat de weg van de goddeloze hard is? Hoe de Heere het ook doet. Hij bedoelt onze zaligheid. En daar staat Herodes in de Bijbel getekend als iemand die die zaligheid niet heeft gewild. Hij wilde wel zijn koningsrechten. Hij wilde wel over het volk van Israël regeren. Hij wilde wel dat de mensen voor hem zouden buigen. Maar hij wilde niet zelf voor God buigen. Hij wilde wel verhoogd worden, maar niet vernederd. Hij wilde niet die houding aannemen waarvan de Bijbel zegt dat de Heere daar in welgevallen op neerziet. Geen welgevallen heeft de Heere in de benen van het paard en in de kloekheid van de man, maar hij heeft een welgevallen in degene die hem vrezen. Ik heb u al een paar keer die tekst genoemd. Hij staat in Petrus, een van de brieven van Petrus. Hij staat ook in de brief van Jacobus. Een woord als God wederstaat de hoovaardige. Nou, kijk maar. En als je het dan nog niet gelooft, dan zal de Heer nog wel zo'n soort verhaal in de Bijbel opnemen. Het stond er trouwens al, hoe het met Herodes en hoe het met Nebukadnezar ging. En er zijn meer van die hoogmoedigen geweest die de sterke hand van de Heer hebben ervaren. Maar de Heer heeft ook die andere boodschap. En dan lezen we in de Bijbel en dan horen we van mensen die nederig hebben geknield. De Heer wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Ik haal dat er maar bij, gemeente, om het verhaal van vanmorgen een beetje te completeren. En daarom mocht de Heer het nog een keer willen zeggen. En wij mogen het nog een keer horen. De nederigen geeft hij genade. Weet u dat in uw leven? Hebt u die nederigheid ontvangen? Nee, dat is geen aanleg. Dat is geen karaktereigenschap. Dat is niet hetzelfde als dat je inderdaad mensen hebt die heel meegaand zijn, die nooit ruzie maken, die altijd een ander gelijk geven, die altijd klein van zichzelf denken. Ja, dat soort mensen zijn er. En dat zijn mensen met wie het makkelijk omgaan is. Daar krijg je niet gauw ruzie mee ook. Maar als de Bijbel over de nederigen spreekt, dan zijn dat niet mensen met een bepaalde aantrekkelijke eigenschap, een karaktertrek. Maar dan zijn dat mensen die genade hebben ontvangen. Waarin komt het uit als we nederig zijn? Dan komt het daarin uit dat wij voor God hebben leren knielen en buigen. Dat wij het uit handen gegeven hebben. Dan komt daarin uit dat wij het voor God verloren hebben. En dat we de plaats hebben ingenomen die de Heere wil dat we innemen. De nederigen. Vandaar dat er ook staat, de nederigen geeft hij genade. Wat is genade? Genade is iets wat je niet verdiend hebt. Genade is onverdiende gunst bewezen aan een onwaardige. Houdt u die uitdrukking, houdt u die kern, die omschrijving maar vast. Genade is onverdiende gunst bewezen aan een onwaardige. Nou, je hebt dus geleerd dat je onwaardig bent. En je hebt dus geleerd dat je geen enkel recht hebt. En je hebt geleerd dat alleen God je redden kan. En zo ben je voor God gaan knielen. En zo is je leven in de stilte gekenmerkt. Mensen hebben dat niet altijd direct gezien. Je hoeft het ook niet voor de mensen te doen. Maar wat je in stilte voor Gods aangezicht doet. Anderen weten het niet. En toch krijgen anderen om je heen die je wat beter kennen en met wie je geregeld omgaat, wel eens de indruk van, joh, er gaat best wat heel wat om in die jongen of in dat meisje. En ja, van tijd tot tijd zie je dat ze toch wel diep onder de indruk zijn. En dat ze de dingen in hun leven toch wel ernstig zijn gaan nemen. En ze kunnen niet meer met alles meedoen. En ze kunnen ook niet meer met de heilige dingen een beetje spotten. Dat konden ze in hun tienerjaren misschien wel, maar dat is over, dat gaat niet meer. Ze gingen vragen naar God. Ze gingen zoeken behoud voor hun ziel. Ze gingen zoeken in het woord. Ze lazen in het woord hoe de Heere zondaren tot bekering roept. En ze begeerden die weg te kennen. En ze gingen de Heere vragen om de werking van zijn Heilige Geest. En ze hadden nergens meer recht op. En ze vroegen niet om zegeningen omdat ze ze verdiend zouden hebben. Maar ze vroegen om zegeningen omdat ze zonder de Heere niet verder konden. En dat werd hun leven. Dat werd het innerlijke kenmerk. En mensen hebben dat misschien zo niet doorgehad. Maar wie dat wel doorgehad hebben, dat zijn de engelen. Die hebben het gezien, die verandering die plaatsvond. Dat buigen voor de Heere. En er was vreugde in de hemel toen ze dat zagen. En op den duur komt het in het leven op aarde ook wel uit. Want dan durf je jezelf wat meer te zeggen. En dan, naarmate je verder komt in het zoeken en kennen van de Heere, naarmate je verder komt in het verstaan van de Bijbel, naarmate je verder komt in het onderzoeken van zijn woord, naar die mate vind je soms ook wel eens meer de vrijmoedigheid om een ander iets te vertellen. Zeker in de intieme kring van mensen van wie je houdt. Maar het wordt in de bredere kring ook opgemerkt. In de gemeente des Heren. En wat de engelen al eerder zagen en wisten, dat worden mensenkinderen ook gewaar. De nederigen geeft hij genade. En die nederige die geen prestaties meer heeft, maar die eerlijk voor God geworden is. En die betrekking kreeg op de Heere en op de dienst van de Heere. En die in stilte de onberouwelijke keuze heeft gedaan. Die nederige, die ootmoedige, die verootmoedigde zondaar, die geen enkel recht meer heeft, ging meer en meer van genade leven. En dat werd het geheim van zijn of haar leven. En dan krijg je precies het tegenovergestelde. Als hier bij Herodes. Want als zulke mensen aan het eind van hun leven komen, dan gebeurt het menigmaal dat als je dan naar het einde van zo'n mens kijkt, dat je dan kunt zeggen, ja, Psalm 37 had wel gelijk. Let en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de eindpunt van hun baan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. Mijn vrouw en ik hebben het van de week nog gezien in het overlijden van iemand bij ons in de gemeente, Isaac den Dekker. Zijn leven was een getuigenis. En zijn leven was een getuigenis daarin dat God de nederigen genade bewijst. En dan heeft God het ook bewezen dat hij zulke genade schenkt. En dat hij degene die diep hebben leren buigen ook verhoogt. En dat hij ze de eeuwige heerlijkheid geeft waar hun hart al langer naar uitging. Zij sterven ook, ja. Misschien sterven ze ook wel aan een ingrijpende ziekte. Want eenderlei weet er vaak de rechtvaardige en de goddeloze. Maar de uitkomst en het eindpunt is heel anders. Heel anders. Eeuwig verdriet, eeuwig wee is dat. Voor Herodes moet je denken. De man met al zijn pretenties en met al zijn hoogmoed is al eeuwenlang in de hel. Waar hij geen druppel water tot verkoeling van zijn tong krijgt, moet je je indenken. En anderen, zoals die Jacobus die hij heeft laten ombrengen. En later ook Petrus. En al die anderen die er even dierbaar geloof ontvangen hebben. Wat horen zij als zij door de doodsjordaan heen gaan? Komt! Gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk dat u weggelegd is voor de grondlegging der wereld. Zijn dat mensen die prestaties hebben geleverd? Zijn dat mensen die zich kunnen beroemen op goede werken die ze in de dienst van de Here gedaan hebben? Zijn dat mensen die kunnen zeggen, je moet eens kijken wat ik allemaal gedaan heb. En wat ik toen gedaan heb. En wat ik toen gedaan heb. Weet u wat voor mensen het zijn die nederigen? Tot hen zal de Heere zeggen, ik was in de gevangenis en jullie hebben me bezocht. Ik was ziek en jullie hebben me bezocht. Ik was in nood en jullie hebben me geholpen. En ze kijken verbaasd op. En ze zeggen, Heere, wanneer hebben we u bezocht? Wanneer was u in de gevangenis en zijn wij tot u gekomen? Wanneer was u in nood en hebben wij u geholpen? Ze weten het niet eens. Hoe komt dat? Omdat wat er in hun hart gelegd was, vanuit de aard van dat werk van de Heere, niet anders kon doen dan goed doen. Niet om ze daarmee te verheerlijken, maar om de God die hen getrokken en begenadigd heeft te verheerlijken. Ze weten het zelf niet. En dat is het beste bewijs van nederigheid. Wel, gemeente, dat stond er dus ook nog in Handelingen 12. En er staat nog iets in Handelingen 12. Maar daar heb ik het niet over nu. Daar wil ik vanmiddag met u over nadenken. Amen. Wij zullen samen danken en bidden. Heren, wij danken u ervoor dat u uw woord gesproken hebt. Dat het er in de Bijbel bij staat. Wij krijgen niet de gelegenheid om bij het lezen van de Bijbel te denken dat we het altijd maar met lieflijke dingen moeten doen. En dat u anders niet heeft te vertellen dan de dingen die bij genade horen. U spreekt altijd in uw woord tot zondaren, heren. En daarom zit er altijd, en dat is eigenlijk zelfs de eerste kant, daarom zit er altijd die kant van de ernst in. Het gaat om de eeuwigheid. En waar zijn wij in de eeuwigheid? Waar is Herodes in de eeuwigheid? En waar is Jacobus in de eeuwigheid? En waar zijn wij? Het verschil is rechtvaardige of onrechtvaardige, hoogmoedige of nederige. En wat zijn wij? Heren, wij bidden van u dat we die boodschap inderdaad meenemen. En dat we beseffen dat u ons deze boodschap laat horen, omdat u eerlijk met ons omgaat en omdat u de volle raad Gods verkondigd wilt hebben. We danken u daarom ook voor dit woord, heren. Het zou die en gene kunnen opschrikken en misschien is dat heel hard nodig. Misschien zijn er waren er vanmorgen in de kerk of thuis die deze boodschap heel hard nodig hebben, omdat ze zeer groot gevaar lopen om net als Herodes die slaande hand van u te gaan gevoelen. Bewaart u ze ervoor, heren. En geef dat de woorden van ons vanmorgen voor hen een waarschuwing zijn. Misschien de laatste. Maar tegelijkertijd zijn de woorden van waarschuwing ook welgemeende woorden. Want u waarschuwt ons, omdat u ons voor het verderf niet over hebt. En u waarschuwt ons, heren, om op tijd tot inkeer te komen en tot omkeer en tot terugkeer. En geef zo, heren, uw zegen over uw woord. En laat degenen die u vrezen het maar op zichzelf toepassen. En vanuit de gedachte dat het altijd waar blijft dat de nederigen genade ontvangen, Want dan begeren wij ook om zo'n nederig leven te leven. Een leven van bukken en van buigen en van genade ontvangen. Breng ons ook verder op deze dag nog een keer bij elkaar om nog iets te lezen uit Handelingen 12. En komt u daar dan ook in mee, Heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 76, het vijfde vers, als God ter hoge vierschaar steeg. 76, vers 5. En verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.